Wat zeg je?
We moeten het zonder Angela doen, hè?
Nou, nee, we zitten er wel bij.
Angela, ben je er?
Ik ben er. Ja. Maak het duidelijk.
In de eigen schuilkelder, denk ik.
Nee, jij durft niet meer naar de studio toe te komen, hè? Vanwege loshangende apparaten hier, toch?
Nou, dat is een beetje overdreven. Maar ik denk wel dat ik de eerste keer bij een talkshow even naar boven kijk. Dan wel.
Nou, hier komen we straks op terug.
Een rampvlucht is een voorbeeld van hoe NPO series moet maken. En 5 Live is puur op therapeutische basis gemaakt. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast. Met als vaste gasten vanuit de rukbunker. De schuilbunker bedoel ik. TV-columniste Angela de Jong. Ben je nog aan het influencen qua oorbellen?
Nou ja, nu niet. Want ik zit nu gewoon thuis in mijn joggingbroek en mijn oude vest.
Een joggingbroek,
maar,
ja.
Het bericht van de vorige keer over die oorbellen heeft wel wat losgemaakt.
En mediajournalist Dennis Jansen. Nog iemand gebeld?
Altijd.
En mediajournalist Mark den Blanke. Arbeidstijdverkorting is wel het nieuwe arbeidsvitamine, of niet?
Ik denk dat ik ook weer terug ga naar 4 dagen per week.
En mijn naam is Manuel Venderbos. We gaan beginnen.
Rond 7:15 vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam.
Drama wat ons in heel het land wakker geschud en onthutst heeft.
De route klopt niet.
Ze houden iets achter. Als ze met radarbeelden hebben geknoeid, dan is dat werelddienst.
Mannen in witte pakken.
Ik heb meer dan 300 mensen in de Bijlmer die ziek zijn.
Weet je zeker dat je die strijd aandurft?
De kettingzaag wil ik ook terug.
De kettingzaag?
Ja. Je wilde geen gereedschap.
Jij toch ook niet? Je gebruikt het nooit.
Oh nee? Wie heeft laatst een schilderijtje van je opgehangen?
Attentie, we gaan live in 5.
Goedenavond.
En welkom bij 5 Live. Vanavond gaan
we... Ik wil heel graag een erotisch programma met jou maken.
Oh. Liz, hallo. Hebben wij contact?
Ja, ik weet dat er nog helemaal niets bewezen is, Benno. Maar wij zijn gewoon heel erg benieuwd hoe jij je als regisseur verhoudt tot dit soort beschuldigingen tussen acteurs onderling. Kus me.
Ja, zometeen gaan we het hebben over 5 Live van Linda de Mol. En ook over Rampvlucht. Bijlmer Ramp de Movie, zullen we maar zeggen. Maar eerst de cijfers van Galit en Sophie. Die krabbelen op uit het dal. Of zitten er gewoon meer mensen voor de tv?
Kunt u iets vertellen erover?
Nou, zullen we eerst even zeggen waarom Angela niet aanwezig is?
Oh, dat is ook een goed idee.
Want anders denken mensen echt dat ze niet meer naar de studio durft. En nee, Angela, je bent ziek, toch?
Ja, ik ben sinds vorig weekend heeft het coronavirus me na 2,5 jaar eindelijk te pakken.
Gefeliciteerd, corona.
Namens corona. Maar ik schrok me helemaal dood toen die test positief werd. Want wij zijn allemaal echt ontzettend verkouden thuis. En iedereen was continu negatief. En iedereen is nog steeds negatief, ook bij de GGD. Alleen moeders is positief. En dat slaat heel erg op mijn stem. En op mijn karakter. Kieren en op mijn keel.
En op je karakter, ja. Zegt Mark.
Ja. Slaat het op mijn karakter?
Ja, je bent opeens positief.
Nou ja. Ik denk dat de mensen die vandaag de column hebben gelezen weten dat dat niet helemaal in de bank is.
Nee, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je hebt feedback gekregen op de podcast, Angela.
Ja, mijn zoon was dus vorige week ook 3 dagen thuis. Omdat hij echt ontzettend koud was. En ook door zijn docenten naar huis werd gestuurd. Omdat hij natuurlijk zat te sniffen in het plan van dat willen ze niet in deze periode. En die heeft geheel vrijwillig, zonder dat ik er überhaupt iets over gezegd heb, 2 afleveringen van onze media podcast geluisterd. En die had wel 2 momenten van feedback. Ten eerste stoort met de mateloos, als jullie een grap maken, ik nooit lach. Dus bij deze zeg ik dat er maar even bij, dat vond hij heel awkward. En het door de fragmenten heen praten, dat vond hij ook echt enorm storend.
Zullen we niet meer doen?
Dus bij deze, jongens.
Okay.
Maar heb je ook uitgelegd waarom dat je dan niet lacht of zo? Dat je, bedoel, hij ziet zijn moeder wel lachen, hoop ik.
Ja, ik weet het niet. Ik zeg, bij welk grapje dan specifiek? Nou, dat kon hij niet opdissen, maar blijkbaar lach ik niet hard genoeg dan. Of vond het gewoon echt niet grappig dat het ook werd kunnen.
Ja, dat is vaak bij mijn grappen, dat mensen die niet grappig vinden.
Ik gooide net nog een vraag op. De cijfers van Galit en Sophie, die lijken uit het dal te krabbelen. Of zitten er gewoon meer mensen voor de tv, Mark?
Er zitten gewoon meer mensen voor de tv.
Dat is het enige?
Ja.
Mark dan deel is hetzelfde gebleven.
Ik heb dit niet tot de bodem uitgezocht, maar...
Iets boven de bodem, ja, doet Arjen Lubach ook.
Nee, ja, er zitten meer mensen voor de televisie. En op een gegeven moment was het rond Prinsjesdag ook dat het wat steeg. Ja, dan gaan mensen meer naar de NPO kijken. Ja, laten we eerst even gewoon een maandje afwachten. Als ze dan nog echt in de lift zitten en Mark dan deel, dan gaan we er serieus iets over zeggen. Maar ik vond het te vroeg.
Angela, volgende week ben je er weer bij dan, denk ik, of niet?
Ja, tuurlijk. Nee, ik mag van de week in de loop van de week, ondanks dat ik nog steeds dikke keel heb, mag ik in de loop van de week naar buiten, want er zijn er 10 dagen voorbij. En dan ben ik niet meer besmettelijk, volgens de GGD.
En hoe ziek ben je geweest?
Nou, het valt wel mee. Verkouden. en zere keel. En 2 dagen ontzettend rillerig. In de zin dat ik het gewoon heel de dag ontzettend koud had. Maar ik heb gewoon doorgewerkt. Ja, ik mag niet naar buiten. Ja. En ik hou me op 1,5 meter van mijn gezin. Nou ja, het is allemaal te doen.
En niemand heeft dat gekregen bij jullie nu binnen het gezin?
Nee, niemand.
Nou, keurig afstand gehouden.
Merkwaardig, hè?
En krijg je dan eten voor de deur geschoven en zo?
Nee, ik zit gewoon aan de eettafel. We hebben een lange eettafel. Dus ik kan 1,5 meter tussen.
Beetje à la Poetin.
Sorry. Als je dat beeld bedenkt, dan...
Dan weer terug naar de media. Andy versus Andy. Hebben jullie dat gezien?
Ja, ik heb eerst Andy en Melissa gekeken. En daarna Andy en de rest van Veronica of Zuid.
Teruggekeken?
Ja, teruggekeken. Ja. Want dat kon niet... ze waren gelijktijdig, dus dat lukte niet beide.
Waar heb je dan voor het eerst... Waar heb je voor gekozen, Mark? Wat heb je eerst gekeken?
Ja, ik heb eerst Andy en Melissa gedaan, omdat dat ook nieuw was. Dus ik dacht, dat vind ik het meest spannende. Het is eigenlijk niet heel anders dan de oude series van Andy en Melissa. Je hebt Andy, die doet niet zoveel. Melissa, die zegt dat ze heel veel doet.
Doet niet zoveel, ja. Ik ben bij Andy geweest, ik heb hem geïnterviewd, maar dat is juist wat hij niet zei. Van ja, ik lig niet meer de hele dag op de bank, ik ben zo druk.
Nou, hij ligt bijna de hele dag op de bank.
Nou, hij gaat dan mee naar bijvoorbeeld een tweedehands winkel om spulletjes te kopen. En dan gaat hij daar in een stoel zitten en kijken hoe zij dat doet. Of hij zeurt dat hij een broodje wil. En dan zegt ze, nee, we gaan eerst nog dit gaan. En dan is hij opeens verdwenen en zit hij ergens anders een broodje te eten. Dus het is nog steeds Andy die niet zoveel doet. En Melissa die zegt dat ze heel veel doet. Maar ja, dat valt eigenlijk uiteindelijk dan ook altijd wel weer mee. Het is vooral dat ze heel druk is.
Maar het is wel gek toch dat hij tegenover zichzelf geprogrammeerd is?
Ja, dat is heel gek. Als je het leuk vindt om naar Andy van der Meijden te kijken.
Die mensen zijn er ook.
Ja, dat is, nee, maar serieus. Ik vind hem best grappig. Ik lees ook echt op YouTube allemaal mensen die dit op dit moment leuker vinden dan Vandaag Gezeid. Maar dat komt dan omdat het een beetje dat oude voetbalsfeertje heeft. En lachen, grappen, grollen. En ja, hier wordt niet over politiek gepraat. En dat lijkt me heel verstandig dat Andy van der Meijden niet over politiek praat.
Dat komt nog.
Ja, over 30 jaar dan is hij al in de heks. Ja. En dan zit hij ook aan zo'n tafel. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat je daarnaar wil kijken. En als dat dan tegenover elkaar staat, ja, je moet kiezen. En dat is op dezelfde zendergroep ook nog, ja.
Ik heb gebeld met Tap en die zei, nou, het is een ander publiek. En anders kijken ze het uitgesteld. Ja, dat doet de halve wereld, toch?
Tuurlijk, dat heb ik dus nu ook gedaan. Maar ik vind het...
Veronica of Zuid kijk je volgens mij niet uitgesteld, toch?
Ja, ik wel.
Als ik 1 tip mag geven, dan zou ik Andy en Melissa ook niet uitgesteld kijken. Dat is live. Want ik heb echt nog nooit een docu-serie gezien die zo saai is. Met 2 mensen die zo oninteressant en ook eigenlijk onaantrekkelijk zijn om naar te kijken. Want ze spelen een soort rol. Van oh, kijk, ons is hier grappig zijn. Nou ja, 3 zinnen en dan maakt Andy weer een grap over Melissa die aan zijn worst moet zitten. Het is gewoon echt allemaal zoveel rampigheid en stomzinnig vermaak. Dat is het.
Ik denk niet dat ze een rol spelen. Tenminste, ik ben daar een middagje geweest. Volgens mij, dan moeten ze tegen mij ook een rol hebben vertolkt, zeg maar. Volgens mij zijn ze wel zichzelf. Maar ja, zij zijn zo, volgens mij.
Ja, het is ook de eerste aflevering meteen weer naar de botoxkliniek gingen. En de hele familie ging mee, ook de kinderen. En iedereen kreeg een spuitje. En die kreeg ook ja, de kinderen dan niet hoor. Maar Andy kreeg ook een spuitje in zijn oksels tegen het zweten. Want hij ging naar Spanje toe. En dan kon het best wel zijn dat hij ging zweten. Ja, het is precies wat je ervan verwacht.
Maar ja,
en,
bij YouTube-series stond mijn jongste zoon een aantal jaar geleden ook een half uur naar niks te kijken, naar mensen die hoe heet die vloggen.
Enzo Knol,
ja, die ging ook gewoon doen, maar die hele dag.
Ja, het is leuk dat je dat voorbeeld geeft, Dennis, maar aan de kijkcijfers te zien doe je hier ook echt gewoon heel weinig kijkers een plezier mee, met Andy en Melissa. Dat hadden ze 2,75 op een vrijdagavond. Echt belabberd slecht.
Ja. Is waar. Aanstaande donderdag is het televisiegala.
Ik dacht dat we dat na de ding...
Na de podcast.
Hij is toch de presentator?
Ja, zeker.
Zet jij even je telefoon uit tijdens de opname. Even een klein rondje voorspellingen doen.
Ja, zin in.
Oké. Okay. Wie gaat hem winnen, de televisiering? De bevers, even tot hier of het jachtseizoen? Angela?
Wie hem gaat winnen, dat weet ik niet. Want ik ben geloof ik altijd 3 verschillende regionale media gebeld of ik mee wil werken aan een reclamecampagne voor de bevers. Dus ik denk dat het zomaar eens de bevers kunnen worden. Wat natuurlijk echt de definitieve failliet van die prijs is. Maar wie hem hoort te winnen, is even tot hier.
Ja, eens. De bever gaat hem winnen. En even tot hier moet hem winnen.
Wat was die derde genomineerde ook alweer?
Het jachtseizoen van Stuk TV.
Ik vind het prima als de bevers winnen, zolang het jachtseizoen maar niet wint. Dat zou ik echt beschamend vinden.
Ik ben voor even tot hier.
Ja, we gaan door.
We gaan door.
Straks tempo moet erin.
Het antwoord op de vraag of Linda de Mol haar dramaserie op therapeutische basis heeft gemaakt. Maar eerst Bel me Ramp, de movie.
Van de polder staat de eerste complex aan een overeind. Van een satellietstad voor 110.000 inwoners.
Je wil deze mensen een harmonische woonomgeving geven. Een huis waarin je geboren kunt worden, waarin je feest kunt vieren en waarin je kunt sterven.
in de Bijlmermeer leerde je de eerste zwarte kennen, de eerste homoseksuele kennen, de eerste gescheiden mensen kennen.
Mevrouw Willems, ik ga u toch even onderbreken. Wij hebben dit allemaal al op papier staan. En wij
dat is volgens mij dus precies het probleem. Papier. Dit gaat niet over papier. Dit gaat over mensen.
Indrukwekkende dramaserie over de vliegtuigramp in de Bijlmer van 1992. Bijna 30 jaar geleden. Deze week is dat zover. De stelling is, Rampvlucht is een voorbeeld van hoe NPO series moet maken. Angela.
Nou, ik vind het een hele goede serie. Zoals we heel veel goede series hebben gehad de afgelopen jaren. Dus of dit nou echt specifiek een voorbeeld is. Ik schreef in mijn column dat ik van tevoren best wel huiverig was, omdat hier feiten en fictie vermengd worden. En we leven natuurlijk in een tijd waarin complottheorieën hoogtij vieren. Dus ik was enigszins bang dat er misschien allerlei wilde verhalen en fantasieën over de Bijlmerramp in zouden zitten. Dat viel me heel erg mee. Fictie zit hem volgens mij vooral in de persoonlijke verhalen van de hoofdrolspelers. En ik moest even googlen wat we nou eigenlijk ook weer precies weten van die Bijlmerramp. Want het was toch behoorlijk weggezakt. En daar zijn ze gewoon heel dichtbij in de buurt gebleven. Daar is geen spel tussen. Maar ik was zeer, zeer onder de indruk. Echt, ik kon ook niet stoppen met kijken. Ik heb tot aflevering 4,5 gekeken.
Dat was het volgens mij toch ook, hè? Ik heb hetzelfde. Je wilt toch even weer weten. Waar ging, ik bedoel, ik wist, weet jij nog waar je was?
Nee,
Angela, weet jij
nee,
nog waar je was op het moment dat gebeurde?
Ik weet waar ik was. Ik was in de kerk. Want ik woonde nog thuis en wij gingen af en toe naar de kerk op zondagavond. En ik weet nog dat wij terugkwamen, dat mijn vader in de deuropening stond en dat hij zei van er is een vliegtuig neergestort op de Bijlmer. En daarna hebben we de hele avond televisie zitten kijken met z'n allen.
Ja, dit is wel, de impact was groot. Ja, ik wil ook aan Mark vragen waar hij was. Je was één, hè?
Ik lag in de wieg en ik was Studio Sport aan het kijken. Want ze hebben een prachtige docu er ook nog bij gemaakt. En een podcast. En dan heb je dus die fictie die er doorheen loopt. En je hebt het echte verhaal wat er echt gebeurd is. En dat vind ik wel goed dat ze dat net zoals bij het verhaal van Nederland ook weer hebben gedaan. Dus dat het niet alleen de serie is. Want wat Angela zegt, ze hebben wel meer goede dramaseries gemaakt. Maar dit geeft wel het extra laagje erop. En ik denk dat de NPO zich
hier... Het hele multimediale pakket.
Ja, met de stelling. Precies. Ja. Nou ja, niet per se met de stelling, maar dat was gewoon mijn punt. Als ze de projecten zo aanpakken, ik denk dat de NPO dat prachtig kan doen, waardoor je dit soort gebeurtenissen die misschien ook wel in Nederland soms ook wel nog onderbelicht zijn gebleven, hoe dat nou ja, je ziet het in de serie ook, dat de aandacht afzwakt. En dan is het wel goed dat het verhaal een keertje volledig wordt verteld.
Dat bedoel ik eigenlijk met, daarom vroeg ik van, weten jullie nog waar je was? Omdat hele grote gebeurtenissen in Nederland, ook voor de jeugd, ja, het goed is om dat gewoon eer.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat toch niet meer... Ik was 16. Ik denk dat ik op een gegeven moment een keer thuis ben gekomen, dat we toen de hele avond tv hebben gekeken. Maar waar
en nou, dat zou je nog wel hebben geweten, toch dan?
Nee. Jij? Ja, je gooit die vraag op?
Nou ja, nee, ik werkte op de sportredactie van de Delftse Krant. En wij zaten wel voor de televisie.
Ajax te kijken?
Nee, Delftse Krant.
Nou ja.
We gingen wel Studio Sport kijken, inderdaad. Met eten. Dat deden we ook een zondagavond. Maar ik weet het nog heel goed, ja. En zo laten terugkeren, ook voor de jongeren kijken, volgens mij is dat heel goed. Op deze manier is het ook heel mooi gedaan.
Nee, mijn 14-jarige zoon die heeft er vol interesse te mee zitten kijken donderdagavond. En heeft ook daarna de serie gepincht. Hij was echt zeer onder de indruk. Hij had geen idee, hij heeft dat nog niet op school gehad. Alhoewel hij wel de term Bijlmerramp kende.
Nou ja, ik had dat vorig jaar met Srebrenica, of misschien alweer anderhalf jaar geleden. Nou ja, daar wisten mijn kinderen eigenlijk ook te weinig van, eigenlijk wat daar allemaal is gebeurd. Nou ja. Nou
ja,
dingen.
Ja, maar überhaupt, je weet nog van iets met mannen met witte pakken, weet je nog. En wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist, is dat het hele vliegtuig niet uit Israël kwam. Ja, El Al komt natuurlijk uit Israël, maar dat die opsteeg vanuit Amsterdam, dat heb ik helemaal nooit meer bedacht.
Nou, prima toch dan?
Nee, dat is alleen maar mooi. Ja. Dat je dus daardoor er weer met je neus op de feiten wordt gedrukt.
En wat ik heel erg tekenend aan deze serie vind, wat je qua politiek ziet... Dat, je ziet het eigenlijk gewoon nu nog doorgaan. Hè? Dus hier werden de burgers slecht behandeld, laat geïnformeerd. Dan werd iets toegezegd, maar dan slap toegezegd. En dat eigenlijk met de huidige affaires zie je dat nog. Dus het is ook gewoon een spiegel voor de politiek. En dat is natuurlijk ook wat drama kan doen. Een spiegel bieden.
En wat de NPO moet doen.
Beetje ongeloofwaardig was wel dat die vrouw meteen verliefd werd op die man. Ja, die, in het café.
Die man die was voorst aantrekkelijk, toch?
Nee, dat was echt ongeloofwaardig.
En Snor was toen heel sexy.
Ja, ik denk dat ze, ja, maar ik denk dat ze gewoon zijn beroep ook best wel sexy vond.
En een fris die.
Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt, in ieder geval.
Straks gaan we het in deze talkshowloze podcast aflevering toch hebben over een talkshow. Maar dan wel een fictieve. Eentje die bedacht is door Linda de Mol, Five Live. Maar eerst dit.
Dit is het radiohoekje.
Oh, lekker. Even geen uitslag.
Dus Angela, even je mond houden alstublieft.
Ja, je hoort wel dat ze verkouden is.
Ja, je hoort het wel een beetje. Wietse de Jager, de ster van de ochtend van Radio 538... opperde in een 8 minuten durend betoog... dat hij vanwege zijn kinderen wel minder wilde werken. En hij vond dat hij recht had op ouderschapsverlof. Uit de mate geëmancipeerde man, toch, Mark?
Dat zeker. En volgens mij is het voor iedereen heel normaal dat je vaderschapsverlof kan, of ouderschapsverlof, of hoe het allemaal ook heet, kan krijgen. Alleen ja, als je net een jaar geleden ja hebt gezegd tegen de ochtendshow, het belangrijkste tijdstip voor een radiozender, dat je daar flink voor betaald krijgt. Dennis, weet je toevallig hoeveel dat is?
Nou ja, Frank Dane was 5 ton hoger. Het was in ieder geval iets minder. Tussen de 3 en de 4. Wij schatten zo tussen de 3 en 4 ton.
Maar het zou ook 2 ton kunnen zijn, toch? Je krijgt er ruim voor betaald. En dat je dan dit oppert, terwijl Frank Dane daarvoor geslacht, of het is uiteindelijk Koen en Sander zijn aan de kant gezet. Je weet, een ochtendshow is 5 dagen in de week. In de middag kan je daar nog mee wegkomen, want heel veel middagshows die stoppen gewoon op vrijdag om 4 uur. Maar bij radio het werkt zo, als je opstaat, dan zet je de radio aan. En dan word je wakker met een soort van vriend naast je. En dat is een ritueel. En daarna schakel je niet meer over naar een andere zender. Dus dan blijf je daarbij. Dus daarom is het belangrijk dat de hele werkweek, dat je met dezelfde persoon wakker wordt. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde mensen die vinden het leuk om wisselende contacten te hebben. Maar de meeste mensen zijn gewoontedieren. Die willen gewoon telkens met dezelfde stemmen wakker worden. En dat werkt dus door de hele dag heen. Dus daarom is de ochtendshow is de enige positie. Als je daar ja tegen hebt gezegd, ja, dan kan je niet na een jaar beginnen over ouderschapsverlof. Want dat kan gewoon niet bij zo'n plek. En ja, ik vind ook wel. Ja, als je. Nou, laten we een voorbeeld nemen. Je bent journalist en je volgt het Nederlands elftal. Dat kunnen we allemaal voorstellen. En als dan het WK begint, dan zeg je ja, ik moet nu op vakantie met mijn kinderen. Want ja, dat is de enige. Ja, dat werkt ook niet.
Dat doe je ook niet. Dus nee, dat kan niet. En wat vind je daar dan nu van?
Hoe mag ik daar ook even iets over zeggen, jongens?
Ja, zeker.
Want ik heb me echt hooglijk zitten verbazen over deze discussie. Dat dat nog kan in 2022. Ten eerste hebben we hier een vader die op de radio toegeeft dat het soms best wel zwaar is. Een baan combineren met een gezin.
Ja.
We klagen er altijd over dat er aan vrouwen te veel wordt gevraagd. Hoe doe je dit? Nu is het een man die dat doorbreekt. Het is een man die tegen zijn droombaan ja heeft gezegd. Een beetje à la Pippi Langkous. Ik weet niet of ik het kan, maar dus ik doe het. Want ik ga het gewoon proberen. Ik vind het leuk. En die komt er nu na een jaar achter dat het te zwaar is. En dan zou een baantje bij de radio ongeveer de enige baan in Nederland zijn waarbij dat niet kan. Ik vind het echt een godver. Echt serieus. Dit is een hele discussie. Ik zou zeggen, Wietse, ik vind het heel goed dat je dit gedaan hebt. En ik vind je een voorbeeld voor alle vaders in Nederland.
Ja, ja, maar wel, maar dan 2 dagen later terugkrabbelen en zeggen ja, maar zo, ik wilde alleen discussie opstarten.
Ja, dat is een teamlab.
Maar Angela, vind je niet dat hij dan gewoon op een andere positie moet gaan zitten? Wat ik zeg, je kan ook niet als journalist de Champions League finale of de WK-finale missen als je Oranje volgt. Dat is bij radio is dat natuurlijk op dezelfde manier. Dan kan hij toch prima.
Maar mag ik even in herinnering brengen dat Marieke ook niet op woensdag werkt?
Ja, klopt.
Bij de ochtendshow van Q. Dat 4 dagen. En misschien als ze straks een kind krijgt, worden het nog minder dagen. Of denken ze van, ik kan dit niet meer combineren. Prima toch? Je probeert iets uit.
Ja.
Werkt het niet met jouw gezin, dan geef je dat gewoon toe. Klaar.
Ja, alleen is daar natuurlijk een andere opzet waarin Mattie in dat geval de hoofd-DJ is en er een team omheen is. En Wietse is echt gewoon de maker van het programma en heeft een sidekick Klaus van Eerde. Die vergelijking is natuurlijk
anders. Hij kan wel 4 dagen, toch? Hij kan straks van maandag tot donderdag, dat zou toch kunnen, hè? Dat hij de vrijdag een andere.
Ja, dat kan. Alleen ja, daarvoor was mijn uitleg van
ja, net. Ja. Ja, nee, maar het kan wel.
Ja, natuurlijk, alles kan.
Ja, maar als Talpa dat niet wil, dan moeten ze dat maar doen. Dan laten ze zien dat ze een bedrijf zijn wat maar de slag heeft gemist in 2022. Maar goed, het is hun vrije keuze. Maar ik bedoel, dat Mattie hier zo ontzettend op aangevallen
wordt,
omdat hij dit heeft gedaan en dat hij op zo'n heilige. Of Wietse, sorry. Omdat hij op zo'n heilige plek zit op de radio. Ik vind dat zo ongelooflijk ouderwets.
Zegt de vrouw die nu in quarantaine zit en corona heeft, maar wel gewoon de column blijft doen.
Ja, ik bedoel, dat kan toch? ik ben voor de rest niet ziek. Ik mag niet naar buiten en ik hou me keurig aan alle regels. Maar ik ben niet zo ziek dat ik, hoe heet het, niet kan schrijven.
Ja, maar al die radio-dj's zijn ook gewoon doorgegaan tijdens corona. En dan zijn ze zelfs met thuisstudio's. Dus deze vergelijking gaat gewoon bank, Manuel.
Lees morgen het verhaal van Marlies Verleeuwen, collega. Want die heeft er nog een verhaal over geschreven.
Over Wietse de Jager, ja. En de arbeidstijdverkorting. Ja. Op ad.nl of in de krant? Voor allebei.
Allebei.
Nou, ja, dit is wel afgerond, toch?
Ja, Angela en ik worden het niet eens.
Dan nu, drama met Linda de Mol. Want dat bedoel ik natuurlijk niet per se negatief. Voordat ik leidend voorwerp ben in de volgende editorial. Ik bedoel de nieuwe dramaserie over het wel en wee van een dagelijkse talkshow. Genaamd Five Live. Met Waldemar Torenstra en Linda de Mol in de hoofdrol als presentatieduo. Er komt hier een fragment, maar die heb ik nog niet. Zal ik dit er ook gewoon zo in laten?
Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dat we dan nu gewoon doorgaan.
Ja, de stelling luidt, Five Live is puur op therapeutische basis gemaakt. Angela?
Dat idee kreeg ik wel een beetje, ja. Dat er een script geschreven is waarin Linda al de frustraties over haar collega's en iedereen die ook nog meer rondloopt in de mediawereld de afgelopen jaren van zich af heeft geschreven. Nou ja, als je de afgelopen maanden hebt gevolgd, dan herken je daar ook nog wel wat dingen van. Ik snap niet dat er niet iemand tegen haar gezegd heeft, joh, hartstikke goed van je, maar dit gaan we niet uitzenden, want dit schaadt jouw eigen imago.
Heb je al aangifte gedaan?
Waarvan?
Van die aanslag.
Dat vind ik echt zo klein bier, dat maakt me toch totaal niet uit.
Even voor de mensen die dat gemist hebben. Er zit een columnist in de serie. Die lijkt verdacht veel op een Angela de Jong. Die is uiteindelijk te gast tegen de zin in van presentatrice die gespeeld wordt door Linda de Mol.
Heel even, het is de vertolkster van Angela de Jong in de tv-kantine.
Ja, ook nog. Irene Moes.
Ook nog, ja. Ja, inderdaad. Met een gekke bruine pruik. Pruik.
Ja, ja. Waar je bijna niet kan zien dat het een pruik is.
Nee.
Het haar van jou is wel echt een stuk beter, Angela.
Als ik ooit nog eens een pruik neem, dan neem ik die niet.
Die niet, nee. En aan het einde van de...
Op het moment niet. Dat kan je wel vertellen.
Oh, foto. Aan het einde van de aflevering krijg je een lichtbak op je hoofd. Ik zeg ook je. Ik praat ook gewoon naar jou, Angela. Er zit hier ook een lichtbak. Ja. Eigenlijk altijd standaard boven jouw hoofd, Angela.
Ik had het gezien, hè. Toen moest echt enorm lachen toen we hier kwamen in deze ruimte. Maar dan hangt hier ook gewoon een lichtbak.
Ik zal straks even die foto, dan kan jij hem die op de Instagram
een
zetten.
Bak, van
de
een bak, heet dat zo? Lichtbak? Een lamp gewoon. Een lamp.
Ja, zo'n bak met licht erin, dus zo'n lichtbak zijn. Okay. Maar Angela, ik denk dat iedereen die luistert wel benieuwd is wat jij daarvan vindt, van dat ze dat gebruiken.
Ja, wat moet ik ervan vinden? Prima, toch? Ik bedoel, dat is de vrijheid van tekstschrijvers.
Maar het is overduidelijk jou.
Ja, daar doe ik niet zo moeilijk over. Ik bedoel, iedereen mag van mij vinden wat hij vindt. En ik denk dat dat onmiskenbaar duidelijk is in deze dramaserie. Aangifte vind ik echt...
Kom op. Het was gechargeerd.
Je moet ook tegen zelf kunnen. En dat kan ik zeker. Waar ik iets minder goed tegen kan, dat is dat het gewoon echt een belabberde dramaserie was. En dat vind ik echt heel jammer. Want ik had er echt zin in gisteravond. Ik dacht, nou, Linda is weer terug op televisie. Die gaat er nu allemaal van onze sokken blazen met een dramaserie waar ik echt helemaal kapot van ben. Zoals Divorce was en zoals Gooise Vrouwen was. En in mindere mate ook Familie Kruis. Maar ik was echt teleurgesteld in het resultaat. Het was de tv-kantine, maar dan niet grappig en niet leuk. En vooral ook heel erg belegen.
Wat mij een beetje stoorde in deze serie, want ik kan best wel die grapjes rond de bekende mensen, die kon ik wel waarderen. Maar als je naar het verhaal goed kijkt wat er gebeurt. Ja, Linda de Mol die heeft een blaasontsteking, dus die gaat de hele tijd plassen. Waar dat voor nodig was, weet ik niet. Op een gegeven moment moet ze die plas ergens laten lopen, doet ze in een potje. En dat moet Abby Hoes naar een apotheek brengen en daar moet ze iets halen. Nou, dat potje lekt, maar heeft een plasvlek, maar voor de rest komt dat nooit meer terug. Waar moet die man de hele tijd een banaan hebben? Weten we ook niet. Dus er zitten allemaal hele vreemde dingetjes in die geen uitleg krijgen. En uiteindelijk, aan het begin van de serie krijg je een scène waarbij ze schrikken. En dan 2 dagen eerder. En dan denk je, we krijgen een opbouw naar hoe dit helemaal mis is gegaan na 2 dagen. Maar uiteindelijk, ja, waarom die lamp nou viel, we weten het nog steeds niet.
Nou, dat linkt natuurlijk, omdat zij goed belicht wilde worden, toch?
Ja, oké, maar dat had voor de rest niet per se een aanleiding waarom we 2 dagen eerder daar moesten zijn. Er had een reden moeten zijn waarom ze beter belicht. Maar
ik zag een parallel met Victor Reinier, die ooit in een leeg zwembad dook, toch? Dat was ook de eerste aflevering, toch, van Gooise Vrouwen, Angela?
Ja. Klopt,
dat is maar ik kan me herinneren dat nu... Dit kwam toch wel wat bruter binnen eigenlijk. En minder lachwekkend, zeg maar, dan destijds.
Bij Victor Reinier was het natuurlijk... Hij was dronken, er was een feestje. Ja. En hij rent naar buiten
hij
toe.
Dook in
en
hele zwembad.
Ja, duikt zo met de benen open, handen open. Duikt hij zo dat zwembad in. Ja, en dit was gewoon heel cru. En ook nog, omdat Linda de Mol dat deeltje geeft. Want ze was waarschijnlijk niet zo erg geraakt als Linda dat deeltje niet had gegeven. Dus het was ook nog, Linda moest laten zien dat zij de aanslag heeft gepleegd op de tv-recensent.
De televisiewereld leent zich uitstekend voor een comedy. En dat hebben ze gewoon slecht uitgevoerd.
Ja, alleen dit was natuurlijk, het ging ook heel erg over hoe wordt een talkshow gemaakt. Dat, ik weet niet hoe herkenbaar dat is voor een kijker. Hoe leuk om naar te kijken.
Nou, maar sterker, jij hebt natuurlijk een soort van talkshow, shownieuws. Was het herkenbaar voor jou als maker? Ook niet, toch?
Nee, ja, ik weet wel dat het zo gaat dat je op het laatste moment telkens nog gasten wil hebben. Nou is dat het bij shownieuws niet het geval, maar bij talkshows wel. En dat je nog halverwege de avond nog weer afgebeld kan worden omdat er dan weer een andere gast belangrijker of actueler is. Dus ja, zo gaat dat wel een beetje inderdaad.
Maar de rest van wat er gebeurde, dat was toch te veel aangezet?
Ja.
Nou. Mijn dochter leek het wel leuk daar zo op zo'n redactie. Vooral, ik zeg, niet doen.
Ik kreeg vooral het idee dat er alle clichés en karikaturen die mensen in hun hoofd hebben van de tv-wereld, die zijn daarin op een hoop geveegd. En dan moet er iets ontstaan wat zogenaamd leuk is voor de kijker. Maar we hebben al twee eerdere televisieseries gehad die zich achter de schermen afspeelden van de Nederlandse televisiewereld.
TV7
van Lug met de Gouden Kant. En Glazen Huis, dat was ook allebei niet zo'n succes. Op de een of andere manier zijn televisiekijkers heel erg geïnteresseerd in wat er op het scherm gebeurt. Maar naar de achterkant van het breiwerkje zijn ze een heel stuk minder geïnteresseerd. En zeker als het op zo'n manier wordt gedaan als gisteravond wordt gedaan. Een soort rare Amerikaans aandoende parodie op het genre. Maar dat pakt dan zo saai uit dat ik zelf een appje kreeg van een talkshow-redacteur die ik ken. En die zei van, nou, als ik toch weet hoe het hier in het dagelijks leven aan toe gaat, is het een stuk spannender dan wat ik. Ja, dan heb je gewoon aan alle kanten gefaald.
Wij hebben Gooise Vrouwen in coronatijd nog een keer gebinged met z'n allen. En dan zat ik toch naar die Cheryl te kijken in plaats van Linda. Maar nu kon ik niet. Ik zat wel misschien al miljoenenjachten mee te maken. Want dat hebben we ook nog zitten kijken. Maar ik zat toch wel elke keer naar Linda te kijken op de een of andere manier. Ik kon me niet losmaken van ja, ik weet ook niet hoe dat kwam. Maar ik kon me niet losmaken van Linda de Mol zelf.
Nou ja, op een gegeven moment was het natuurlijk heel ingewikkeld. Want toen moest ze acteren dat ze presenteerde wat ze normaal natuurlijk ook acteert. Ja, dus ja, dat is vrij lastig.
Ja. Er zaten overigens ook nog wat feitelijke onjuistheden in. Want het was een talkshow dat op een commerciële zender te zien zou zijn geweest. Maar er zat zo'n prachtig screenshot in van Stichting Kijkonderzoek. Daar zagen we al dat Arjen Lubach met de avondshow op diezelfde zender werd geprogrammeerd. Nou, het was op vrijdag, dus dat klopte ook al niet. En ik ben de rest van mijn zin kwijt, maar dat klopte gewoon.
Nou ja, van die naam van die Orlando Boddewijn, dat was natuurlijk ook wel slordig.
Oh ja, opeens zat er ook nog bij en Galit en Sofie volgens mij ook. Dus het was ook duidelijk dat het geen programma van de commerciële was.
Leg dat even uit, die naam. Waarom was dat slordig?
Dat is een jongen die overleden is een paar jaar geleden. En dat hadden ze heel makkelijk kunnen googlen natuurlijk. Ik neem aan dat je als je een personage verzint, dat je ook dat je even googelt of die niet echt bestaat en daar iets mee gebeurd is. Dat is niet zo heel moeilijk.
Ja, ik begrijp dat er wel contact met de familie is geweest, maar dan nog denk ik hoe.
Vooraf of achteraf?
Ja, dat
achteraf.
Dat heb ik niet gehoord, maar.
Nee, achteraf. Achteraf. Ik lees het net ergens op een site. Dat er achteraf, bij de opnames en bij het lezen van het script, heeft niemand zich gerealiseerd dat dit een slachtoffer was van een misdrijf. Daarom wordt geruchtmakend misdrijf ook in de regio Rotterdam en Den Haag.
Een jonge jongen, ja.
Maar qua cijfers heeft het natuurlijk door de lead-in van Miljoenenjacht heeft het nog best aardig gescoord. Om 9:30 987.000 kijkers.
Ja, eerste aflevering telt nooit. Een goede lead-in, heel veel reclame voor gemaakt. Tweede aflevering weten of het goed is of slecht.
Je kan ook zeggen er zijn 400.000 kijkers weggezept.
Ja, maar dan nog.
Angela, nog iets toe te voegen?
Nou, wat ik er zo jammer aan vond, is we hebben net natuurlijk die ene begin, of de scène waarin ik die lamp op mijn hoofd krijg.
waarin ik die lamp op mijn hoofd krijg.
Maar wat ik er zo jammer aan vind, is dat Linda's grootste kracht altijd was om dingen te maken waar je als kijker in herkende. Ook al is het een ensenering die je niet meteen jouw dagelijks leven is. Neem die Gooise Villawijk. Of neem een huis waarin drie gescheiden mannen met elkaar samenleven. Maar ook die personages die waren altijd zo goed, ook al waren het altijd halve karikaturen, dat je er meteen in herkende en in de situaties die zich voordeden. En dat heb ik gisteravond werkelijk geen één moment gehad. Ik vroeg me echt af, met welk personage kan ik me nou een beetje identificeren? En
jij?
Hetzelfde. Ja, gewoon als kijker.
Ja, als kijker niet, maar als je dat jongen wel. Ja, je hebt hem gelijk. Ja, niemand
maar goed,
weet
dat. Dat is even los.
Nee, dat is een grapje.
Je herkent wat in Jeroen Spietenberger in die voort. En je herkent in ieder geval het type Waldemar Tornstad. En dat had ik hierbij echt bij niemand. Ik dacht van hoe herkenbaar is de situatie dat je daar een enorm kast van een huis zit. En dat je aan je eigen keukentafel een interview hebt. Terwijl er wat kippen rondscharrelen in je tuin zogenaamd. waar je een fotoshoot hebt. En dat je je man ondertussen bij het zijraam afkijkt staat te nemen van zijn net meerderjarige minnares in het blote reet. Het is zo ontzettend over de top en ver van mijn bed. En
ja.
Ja, ook niet leuk.
Het enige...
Zeker niet als je de geschiedenis van Linda's eigen man kent. Dat je denkt van, nou, ja, waar gaat het over?
Het enige karakter waarvan ik had gedacht van, hey, daarmee zou je iets kunnen, ook omdat ze heel goed speelt, is als je het vanuit het perspectief van Abby Hoes, ik weet niet hoe haar rol heet, maar als je dat had gedaan...
Honey.
Dus, ja, oh ja, Honey.
Honey.
Of Honey. Nee, Honey.
Honey.
Ja. Dat ging daar ook de hele tijd mis. Maar als je van haar perspectief, zij komt daar als stagiair binnen en ze ziet al die gekte van de tv-wereld, dan had ik me kunnen voorstellen dat je... Hey, dat kan ik begrijpen. Maar inderdaad, wat jij zegt, het komt meteen voort uit de gekte en de overdrijving. En dan ja, dat werkt voor mij ook niet.
Nou ja, een talkshow host die zich totaal niet voorbereidt, ja, dat is volkomen ongeloofwaardig.
Nou, we zitten hier elke week met Manuel
wel. Jawel, maar het is wel duidelijk dat hij niet doorgebroken
We is. Moeten door.
Angela's etalage.
Angela de Jong.
Angela de Jong.
De enige etalage van Angela waar je wel in wil staan.
Angela lacht er weer niet, hè?
Ik eigenlijk best mee.
Angela's etalage.
Nee.
Maar we moeten ook niet doorheen praten.
Nee. Ik dacht dat hij afgelopen was.
Weer twee fouten gemaakt. Angela, wat staat er deze week in je etalage?
Angela wil eerst even zeggen dat ze wel lachten, maar geen geluid maken.
Okay. Zit je me nou uit te lachen?
Dat heeft mijn zoon ook gezegd. Nee hoor, helemaal niet. Ja, weet je wat dan zo lekker is, Manuel? Ik heb natuurlijk corona, dus ik kom nergens heen. En ik heb iedere middag, wordt er op BBC First, wordt Midsommar Murders herhaald. Nou, man, het is met uiteindelijk lekker als je niks mag en niks kan. En dat je dan gewoon op de bank gaat zitten en Midsommar Murders kijkt. Maar goed, dan ga ik de luisteraars voor de rest niet mee vervelen. Een serieuze kijktip. Wat echt een goede serie was, waar we vorige week in 4D'er te zien, is Breuklijnen van Citan Kamp. Dat is een fantastisch inkijkje in hoe het in de banlieues in vier grote Europese steden eraan toe gaat. En je wordt er niet heel blij van.
Maandenlang is die op pad geweest, toch?
Ja, maar was dat één documentaire of is het een serie?
Nee, het zijn vier delen.
Ja.
En hij heeft om en nabij een jaar heeft hij in iedere stad gewoond. Hij heeft een appartement gehuurd. En dat merk je ook, want hij heeft heel erg geïnvesteerd in contacten in de buurt. Nou ja, je ziet hem langzamerhand zo zo'n wijk afpellen. Hij begint aan de buitenkant en dan komt hij langzaam binnenuit. En met name de aflevering over Londen trof me, over de wijk Tower Hamlets. Iedereen die wel eens een weekendje Londen heeft gedaan, die is er langs geraasd of misschien wel geweest. Want ja, Canary Wharf ligt er ook in. En ja, als hij laat zien hoe dat daar in die wijk aan toe gaat en hoe ver ze daar kunnen gaan. En dat de Britse regering de sharia-rechtbanken toestaat, die er in tientallen varianten zijn daar. Nou, daar word je echt wel bang van.
Is het al in één keer te bingen?
Zeker. Allemaal gewoon op NPO Start en op NLV.
Dankjewel. Waar kijken we naar uit deze week?
Nou, Manuel en Angela mogen even gokken om wie dit gaat. Want zij heeft een jubileum en daar kijk ik dus heel erg naar uit. Ze had last van een stalkende ex en haar kinderen werden meerdere malen ontvoerd. Ze kreeg een zoon met de zoon van haar man, maar dat bleek later de broer van haar man te zijn. Ze werd ontvoerd door een lookalike en levend begraven op haar bruiloft. Ook werd ze gegijzeld in een klooster en later ontvoerd door een seriemoordenaar die haar vervolgens bijna vermoordde. Haar zus overleed bij een aanrijding, zelf overleefde ze
op borstkanker. Kan ik op de bel trekken of nog niet?
En haar man werd vermist en zelfs doodverklaard. Hij bleek uiteindelijk nog te leven. Zeg het maar.
Caroline de Bruin.
Janine Elschot.
Ja, nee. Janine Elschot is goed. Caroline de Bruin is de actrice, inderdaad. Zij zit 30.
Is niet goed.
Is niet goed?
Nee, voor jou niet.
Wat dan?
Het is Janine. Het is Janine. Ja. Ja, nee, ja. Het is niet goed gewoon.
Maar Janine zit dus 30 jaar in goede tijden en slechte tijden.
30 jaar?
30 jaar. Zij is
dat is al net zo lang geleden als de Bijlmerramp.
Ja, precies. Toen de Bijlmerramp, toen dachten ze... Nou moet...
Dat ontgaat je ook niks, hè?
Nee.
Zo scherp.
Zo scherp, hè?
Zo scherp.
En nog steeds niet doorgebroken.
Nee.
Maar 6 oktober is dat zover. En woensdag in de krant een leuk verhaal met haar. Want dat heb ik zelf geschreven.
Ja.
Leuk. Dennis?
Ja, zeker leuk. Ja.
Waar kijk jij naar uit?
Soms, hè? Hebben we straks.
Vrijdagavond?
Nee, dat is op zondag.
Oh, dat is verzet.
Ja.
Het was toch op vrijdag
eerst? Het was vrijdag, ja. Het is nu zondag.
Beter.
Lees allemaal zaterdag de krant, want ja, ik ben bij de opnames geweest in Parijs.
Ah, we zijn nu alleen mijn eigen verhaal.
Nee, nou ja, dat is toch alleen maar leuk.
Mis mee, toch?
Ja, nee. Angela, kijk jij nog ergens naar uit?
Of heb je iets te pluggen?
Het is heel lang stil nu.
Ja, of je nog...
Nee. Ze kijkt uit dat ze een keer naar buiten kan, denk ik, of niet?
Ja, waar kijk je
ik
naar
uit? Ik kijk uit dat ik naar buiten kan, inderdaad. Naar televisiegala kijk ik desondanks alles weer uit. En jij zei net over Jean Fons, die naar de zondagavond gaan. Er is toch een programma van Plek Verwisseld. De grote kleine treinencompetitie gaat er zaterdagavond vast op mijn verbazing. Dus daar ben ik ook wel weer benieuwd naar. En voor de rest heb ik me na deze televisieweek voorgenomen om een boekje te kopen. Dat is Crisis van Beatrice de Graaf. Want zeker wat we net ook over de Bijlmerramp hadden. Hoe Nederland omgaat met crisissen en welke rode lijnen en lessen er te leren zijn. Dat, nou ja, daar werd een aanzet toegegeven in een discussie bij Opeen vorige week. Maar dat was zo ontzettend kort en kwam zo ontzettend weinig aan het woord dat ik dacht dat boek moet ik in ieder geval wel even kopen.
Oké, bij deze. Ik zit met popcorn naar de televisiering gala te kijken.
Moet je niet werken dan? De show niet.
Moet ik werken dan?
Ja, maar dan hebben ze ook popcorn op de redactie.
Ja, dus er zit al. Ja, ik moet werken. Ik moet donderdag werken.
Zal ik me maar eens voorbereiden.
Ja, dan ga ik maar op het laatste moment ook gebriefd van dat er steeds.
Ja, en dan krijg ik een banaan en dan doe ik er allemaal gekke dingen mee. Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. En we zitten op Instagram. En Aysla heeft toch niks te doen. Dus Aysla, jij mag deze week de socials bijhouden. @admediapodcast.
Ja, en excuus voor de iets mindere geluidskwaliteit. Maar we hebben ons best gedaan om Aysla toch even te laten horen.
Ja, maar ja, vanuit die bunker.
Daarom, ik wilde jullie onder geen beding aanspreken.
Dat vind ik ook erg lief.
Maar wij hebben het alle drie nog niet gehad, toch? Nou,
ik heb het gehad.
Oh ja, oké. Okay.
Ik heb het van de dames uit Urk gehad.
Oh ja, ja.
Bij de alleskunde.
Bij de alleskunde. Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. En ben je even klaar met media? Het boek van Beatrice de Graaf lezen?
Als Angela het zegt, moet je het doen.
Het gaat ook nadrukkelijk over de Bijlmerramp. Dat was een behoorlijk kantelpunt geweest in hoe wij met rampen omgingen in Nederland. Nou ja, het is ook heel actueel.
Huiswerk.
Ben je er volgende week gewoon weer bij, Angela?
Ja, ik mag woensdag of donderdag mag ik sowieso de deur uit. Ik kan niet wachten, hoor.
Tot dan, hè.
En ben je dan ook bij het gala aanwezig?
Ik heb donderdagavond?
Ja?
Nee, ik ben niet bij het televisiegala. Ik ga daar nooit heen. Dat is niet mijn feestje. Het is een feestje voor de televisiewereld. Dan hoef ik niet met mijn zagrijnige prony in beeld te worden gebracht op een tribune. Ik zit wel bij Jinex die avond om erop terug te blikken.
Ik ben er wel, hè. Pak. Pak in kostuum.
Echt waar?
Smoking.
Stuur je even een foto voor de socials?
Dat kunnen mensen toch niet aandoen?
Natuurlijk wel. Zie er een keer goed uit.
Jij dacht, dit laatste stukje wordt heel slecht beluisterd. Dus dat kunnen we gewoon zo lang
kunnen we gewoon we zeggen wat we willen. Tot volgende week.
Dankjewel, Aysla.
Graag gedaan, jongen.
Dankjewel, Aysla.
Joe.
Doei.
Doei. Doei. Doei.
In de vroege ochtend van 14 mei 1990 stopt er een knalgele Volkswagen Golf bij de Albert Heijn in Oosterbeek.
En daar is het dus ook gebeurd.
Gewapend dringen twee gemaskerde mannen de supermarkt binnen.
Ze eisten de sleutel van de kluis.
Eén van hen is een zekere Appie. Appie A.
Hij verdient voor zijn leven lang vast te zetten.
Hij richt een bloedbad aan.
Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op.
Dit is een verhaal over een moord.
Ik vond het echt heel, heel schokkend.
Een dubbele moord in een hele gewone supermarkt.
Ik kon bijna nog tranen in mijn ogen krijgen van dat moment.
Een derde medewerker van de Albert Heijn raakte zwaar gewond.
Iedereen zei dat hij het niet zou overleven.
Hij is tot de dag van vandaag gehandicapt.
Hopeloos, moedeloos, radeloos.
Luister vanaf zaterdag 27 augustus naar de podcast Appie.
Ik vond het echt afschuwelijk. Echt afschuwelijk.
Appie vertelt het verhaal over de bloedigste supermarktoverval uit de Nederlandse geschiedenis.
Het was onbeschrijfelijk.
Appie vind je op ad.nl/podcast. Of in je favoriete podcast-app.
Ja, we hebben gewoon levenslang.